Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus uit zondag 18, de eerste drie vragen en haar antwoorden. Zondag 18, vraag 46, 47 en 48. Daar vraagt onderwijzer in de 46ste vraag, wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? En hij antwoordt daarop dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? En die antwoord daarop, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is, waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? En hij antwoordt daarop, ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft tot zover. Zijn wij hierboven opgevaren ten hemel, en overdenk in de eerste plaats, hij is heen gegaan. In de tweede plaats, hij is ook gebleven. In de derde plaats, hij is niet gescheiden. Opgevaren ten hemel, hij is heen gegaan. Hij is ook gebleven, en hij is niet gescheiden. Wij hebben deze vragen gezamenlijk voorgelezen met hun antwoorden, omdat deze drie vragen een duidelijk leerstellig karakter dragen en dat deze vragen een antwoord geven op vragen die in die dagen aan de orde waren. Immers, gij voelt wel aan dat vraag 49 en haar antwoord spreekt eerst van die rechte nuttigheid en troost van de hemelvaart van Christus. En voordat wij nu die elementen die ook recht praktisch zijn, voordat wij die noemen, willen wij een ogenblik erop letten waartegen deze vragen en hun antwoorden zich hebben gericht. Dan moet u weten dat deze vragen en haar antwoorden ontstaan zijn in zonderheid door de leer der Luthersen. Zij hebben wat men met een woord de ubiquiteit, zij hebben de ubiquiteitsleer geleerd. Met andere woorden, dat na de verheerlijking van Christus, zijn menselijke natuur zodanig doortrokken en doorgloeid is van de goddelijke natuur, dat zijn mensheid vergoddelijkt is en ook goddelijke eigenschappen heeft gekregen. Zoals de hitte van het vuur het ijzer doortrekt en het doet kleuren, nog in sterkere zin laten zij de mensheid van Christus opgaan in zijn godheid. En daarom noemt men het de ubiquiteitsleer, omdat ubiquiteit wil zeggen overal ontegenwoordig. De Luthersen hebben dus daarin geleerd dat Christus ook naar zijn menselijke natuur overal ontegenwoordig geworden is. Nergens uit en nergens in te sluiten. Zodoende, dit moesten zij natuurlijk ook wel doen in verband met hun avondmaalsbeschouwing, de consubstantiatie, dat Christus met, mede en onder het brood persoonlijk aanwezig was. Wij zien daarin dat nog iets van de Roomse zuurdeesem geweest is in de avondmaalsbeschouwing van Luther. En hoe hij getracht heeft deze vragen die daaruit toch ongetwijfeld ontstaan, dat Christus met, mede en onder het brood zelf deelachtig is, naar zijn waarachtige mensheid, dat hij om dat ook te steunen wel moest komen tot de vergoddelijking van het menselijk lichaam van Christus. Waar deze gedachten door Luther misschien nog niet in zulke verstrekkende gevolgen overzien, deze gedachten hebben wel degelijk verstrekkende gevolgen. Want het berooft de kerk van haar troostrijke waarheid dat Christus naar het lichaam aan de rechterhand voor het aangezicht des Vaders is. Het zet ook de deur open voor een meer pantheïstische levens- en leerbeschouwing. De pantheïsten leren dat God alles is. God is overal. En wanneer wij nu de waarachtige menselijke natuur van Christus zodanig gaan vergoddelijken, dan zetten wij toch de deur al reeds op een kier om te komen tot de vergoddelijking en de vergeestelijking van de creatuur door God geschapen. En in de laatste plaats spreekt daaruit de oude Romeinse dwaling, alsof het lichaam op zichzelf iets minderwaardigs zou zijn. Alsof het lichaam hetzelfde is als de zonde. Daaruit is ook ontstaan vaak dat spreken over het lichaam in een onterende zin. Laten wij wel bedenken dat de apostel, als hij spreekt over vlees en over het lichaam des doods, dat hij dan het oog niet direct gericht heeft op zijn handen en vingers, op zijn vlees en benen, maar dat hij het oog heeft op de verdorven natuur van het schepsel. Want u zult toch met mij eens zijn, ons lichaam doet niets als onze geest geen bevel geeft. Als mijn hand kwaad doet, dan doet hij dat toch niet automatisch, maar hij ontvangt daartoe toch een impuls uit mijn hersenen en uit mijn wilsleven. Als wij de zonde als het ware gaan samenvatten en samenbundelen in tastbare en zichtbare geest, dan komen wij terecht in die oude dwaling ook van heidense wijsgeren. Dan zien we daarin ook de dwaling dat wij over ons lichaam zo spreken alsof het een zondepak is dat wij gedoemd zijn mee te moeten dragen. Daarom hebben velen van de ouden, ook van de heidenen, zij hebben zo minderwaardig gesproken als het ging over het lichaam van de mens. Zeker. Ons lichaam is aan de ijdelheid onderworpen. De zonde, onze geest, drukt ook een stempel op ons lichaam. Maar toch, zodra wij de zonde gaan zien als geconcentreerd in ons vlees en in ons gebeente, dan beseffen wij niet dat ons ik, zoals wij zijn, onze bestaanswijze, ons wilsleven, dat is verkeerd en verdraaid. En daarom neemt de Heidelberger in zondag 18, neemt hij stelling tegen de Lutherse leer, alsof Christus door zijn verheerlijking naar de menselijke natuur zo vergoddelijkt zou zijn, dat hij alomtegenwoordig geworden is, en dat al zijn goddelijke eigenschappen zijn menselijk lichaam hebben doortrokken. Daarom, opdat wij niet meer zouden spreken van ons lichaam als een soort zonde, maar dat wij zouden verstaan dat ons lichaam wordt door onze geest geregeerd, maar onze geest is verkeerd. Ons lichaam gehoorzaamt onze gedachten en onze overleggingen. En nu, ik heb u enkele dingen genoemd, de bezwaren van de Heidelbergse catechismus tegen die ubiquiteitsleer van Luther, dan is het u ook duidelijk wat het leerstellige betreft van deze eerste drie vragen en haar antwoorden uit zondag 18, dat wij die met elkaar moesten lezen en ook behandelen. Hij legt de klemtoon op de waarachtige mensheid van Christus. Hij is voor de ogen zijner jongeren ten hemel gevaar opgeheven. En in de tweede plaats, dan voeren de anderen bij, degene die zeggen dat Christus ook naar zijn mensheid alom tegenwoordig is geworden, zij zeggen toch, hij heeft toch beloofd bij hen te blijven tot aan het einde der wereld toe, dan weerlegt de Heidelberger deze gedachte, daarmee Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Juist naar zijn goddelijke natuur is hij altijd tegenwoordig aan alle plaatsen zijner heerschappij. Maar zeggen de Lutherse, dan doe je geweld aan de naturen van Christus, die toch ongedeeld en ongescheiden in hem verenigd zijn. Dan ga je zijn goddelijke natuur losmaken van zijn menselijke natuur. Dan hou je niet anders over dan een bloot schepsel en de tweede natuur van het goddelijke wezen. En daar is in de oude kerk toch ook al zoveel strijd over geweest. Tegen het vermengen en scheiden van de naturen van Christus. Nu, dan geeft de Heidelberger terecht een antwoord, ganselijk niet, want zijn godheid kan door niets ingesloten worden en buitengesloten, die is overal tegenwoordig, ook buiten zijn lichaam, want al heeft hij zijn godheid tijdelijk verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur, in de staat zijner vernedering, nochtans is hij naar zijn goddelijke natuur nu overal omtegenwoordig, maar ook in zijn ware menselijke natuur, die blijft met zijn godheid verenigd. Ach, laat dit genoeg zijn wat betreft de leerstellige achtergrond van deze drie eerste vragen van zondag 18. U kunt er altijd een boekje of zo over naslaan, dan kunt u deze dingen wel vinden. De achtergrond, de leerstellige achtergrond en de polemiek, de aanval waarin de Heidelberger zich hier bevindt tegenover de voorstelling der Luthersen en met de Luthersen nog vele anderen. Maar laat ons nu uit deze drie vragen, het leerstellige genoemd hebbende, ook datgene noemen wat voor ons persoonlijk ook heden van het allergrootste belang is. De Heidelberger vraagt, wat verstaat hij daarmee opgevaren ten hemel? Een strikt persoonlijke vraag. Een vraag die ons een ogenblik als het ware bij de arm neemt en zegt, zondaar, zondares, jongen, man, meisje of vrouw, wat verstaat u daar nu uit, dat hij is opgevaren ten hemel? Verstaat ge daar ook een soort geestelijk iets mee, waarin gij het feit van de hemelvaart tracht te verdoezelen, zoals er ook heden ten dagen onder de moderne theologen velen opstaan, die spreken nog wel van een hemelvaart, maar dan in een geestelijke zin. Zij spreken over de zondeval bij voorkeur niet als een historische gebeurtenis in het paradijs. Ze spreken ook over de hemelvaart bij voorkeur niet als een zichtbare gebeurtenis voor de ogen van zijn discipelen plaatsgegrepen. Ze spreken veel liever van die geestelijke opstanding waaruit de geest des mens opstijgt tot het hogere, tot het goddelijke, tot het doeleinde van zijn leven. En deze alleroudste dwalingen die de kerk al hebben beroerd, zoals ook bij de opstanding Hymenaeus en nog een reeds sprak, dat de opstanding der doden al reeds geschied was, en dat we niet zo vleeselijk moesten denken aan een opstanding van het lichaam, maar dat de gelovige opgestaan is naar den geest, en verder hoeft er niets meer te gebeuren. O, die verderfelijke oude dwalingen steken u overal het hoofd weer op, maar wat verstaat u nu door zijn hemelvaart, dat hij is opgevaren ten hemel? Dan zegt de Heidelberger zo heel eenvoudig dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Wat eenvoudig. Ja, want het gaat eerst om het recht verstaan van de schriftuurlijke waarheid. Ik kan wel spreken over de waarheid naar de geest in mijn hart, maar het is toch nodig dat ik de schriftuurlijke waarheid van het woord recht verstaan mag. En dat ik daar niet te minachtend over zal spreken, want dat deze eenvoudige woorden uit het u voorgelezen schriftgedeelte getrokken, dat ze een diepe betekenis hebben. Daar zijn ze dan op de Olijfberg saamvergaderd, nadat hij 40 dagen tot hen gesproken had, aangaande de dingen van zijn koninkrijk. Nadat hij hen had onderwezen in vele dingen ons allen niet met name genoemd, en waarin hij herhaaldelijk zijn belofte had uitgesproken: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En dan niet direct bedoelende zijn wederkomst aan het einde der dagen, maar ook zijn komst door de werking en uitstorting van de Heilige Geest in de harten. Die 40 dagen zijn ten einde, en het zal de discipelen wel vreemd te moede zijn geweest als ze door hem meegenomen worden naar de omgeving van Bethanië, waar hij zo gaarne vertoefde, in het huis van Lazarus en zijn zusters, en dat ze in die omgeving op de Olijfberg door hem worden meegenomen. Wat een wonderlijk ogenblik. Ik denk dat zij nog weinig begrip hebben gehad van wat er nu verder nog moest gebeuren. Dat ze nog weinig hebben verstaan dat hij moest heen gaan, opdat de trooster zou mogen komen. En dat ze in hun gedachten vast erop gerekend hebben dat hij nog wel eens een keertje ook naar het lichaam terug zou komen. En dat ze toch nog wel een keer in hun leven of meerdere malen, zoals het in die 40 dagen geschiedde, hem zouden zien en met hem zouden eten. En dat is niet uitgekomen. Daar staan ze dan. En de Heere Jezus, hij heeft hun bevelen gegeven. Zij zullen ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Die zal hen tot getuigen maken in Juda en Samaria, ja, tot aan de uiterste der aarde. En als zij dat gezegd had, werd hij opgenomen voor hun ogen, terwijl zij het zagen. En Lucas vermeldt ons dat hij zijn handen zegenend had uitgestrekt. En Marcus zegt: de Heere, dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in heerlijkheid. Daar gaat hij voor hun verbaasde ogen. Hij vaart naar zijn menselijke natuur ten hemel. En o, Luther heeft er vast niet aan gedacht wat een rijke troost hierin verborgen ligt, dat Christus naar zijn menselijke natuur voor hun ogen ten hemel gevaren is. En al zullen ze misschien op dat moment de draagwijdte daarvan niet altijd hebben ervaren, in hun latere leven zullen zij vast en zeker getroost zijn geworden met de gedachte aan hem die voor hun ogen is opgeheven. Hij is heen gegaan. En waarom is dat dan zulk een troost? Waarom moeten wij dit niet zien als een geestelijk iets, maar ook zuiver als een historische gebeurtenis, waarin Christus zichtbaar ten hemel voert? Omdat daarin tot ons komt de sprake, hij die onzer een geworden is, uitgenomen de zonde. Hij die de tweede Adam, de zoon des mensen is. Hij die onder ons gewandeld heeft, die in alle benauwdheden mede benauwd is geweest. Hij die zo'n waarachtig mens was dat hij hongerde en dorste en verbaasd en beangst kon zijn. Hij die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Hij is als de voorloper heen gegaan. Waar hij op de aarde zou blijven, zouden wij ook eeuwig moeten blijven. Maar in hem komt het zo duidelijk uit. Hij heeft de weg ons weer ontsloten. De weg, nee, niet voor een engel, niet voor een geest, maar de weg voor de mens in zijn totaliteit, als een van God geschapen schepsel naar ziel en lichaam. Voor die gehele mens heeft God de weg ontsloten in de Zoon zijner eeuwige liefde. Want hier gaat de gezalfde des Vaders, die de Zoon des mensen genoemd wordt, en hij is van de aarde ten hemel opgeheven. De Heidelberger legt hier de kracht, de klemtoon op het werk des Vaders in de hemelvaart. Het is het zoveelste bewijs en zegel dat de Vader een volkomen tevredenheid heeft met het volbrachte werk van zijn Christus. En nu moeten de stervelingen, de discipelen, zij moeten het met hun eigen ogen zien, opdat ze daarvan getuigenis zouden geven. Zij moeten zien dat vlees en bloed van de aarde wordt opgeheven en opgenomen. Ze moeten daarin zien dat een waar mens niet langer aan de aarde gebonden is door welke wetten dan ook, maar dat God de Vader door zijn eeuwige kracht die waarachtige mens als in zijn handen neemt en opwaarts trekt tot voor zijn aangezicht. En waarom is dat dan zo'n troost? Hij is heen gegaan. Dan laten we verder de dwalingen maar rusten. Waarom is dat dan zo'n troost? Wel, wij zijn op de aarde als zondaren. Wij zijn op de aarde als mensenkinderen. Wij zijn zo vast gebonden aan de aarde. Zo geheel en al uit de aarde aan. Dat wij menen wel geestelijk te zijn, maar we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat kan benauwen en neerdrukken, wanneer wij gewaar worden dat we geheel en al menselijk vleeselijk zijn. Dat we geheel en al niet op kunnen stijgen tot God die in de hemel is. Dat we niet aan zijn rechterhand kunnen komen en niet voor zijn aangezicht kunnen zijn. maar dat onze ogen gericht zijn op de aarde waaruit de moeite voortspruit, zegt Lamech. Ja, omdat wij zo ervaren hier op aarde dat we het zo niet kunnen keren of draaien, maar wij zijn niet geestelijk. We mogen kloosters bouwen. We mogen ingetogen daarheen gaan. We mogen een schijn ophouden alsof we met één voet in de hemel staan. Maar in alles komt het uit in ons leven. Ook in deze zuchten wij. Zuchten wij. Want de heerlijke openbaring der kinderen Gods der verlossing is er nog niet in die volkomenheid. En dat werk dat van God is en zo zuiver en rein neerdaalt, dat wordt direct in onze harten besmet. Dat wordt direct doortrokken van het menselijke. En dat kan neerdrukken. Dat kan als een zware last onze zielen naar de aarde trekken. Dat kan doen zingen, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen, uw naam alleen. Dat kan bij ogenblikken, gelukkig niet altijd, maar dat kan bij ogenblikken het uitzien belemmeren. Dat kan het geloofsoog verduisteren als met wolken bedekken. Dat we dag aan dag gewaar worden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat vlees en bloed in de hoedanigheid van zonde, van het zondebestaan, het koninkrijk Gods niet zou kunnen beërven. Ach, in de allerheiligste ogenblikken, wanneer de Heilige Geest ons ontdekt, gaan we nog waarnemen dat het doortrokken was van onszelf. Wij weten meestal niet van hoedanige geest wij zijn. Wij kunnen wel als hemelse mensen zingen en springen. Of we kunnen als overgeestelijke mensen treuren en klagen en onze hoofden krommen als een biezen. Maar al met al blijven we gebonden op de aarde. En nu heeft de door de Heilige Geest ontdekte zondaar helemaal geen behoefte om zijn hoofd te krommen als een biezen. Hij heeft ook geen behoefte om in een vertoning anders te doen als dat het is. Om als een soort kloosterling een halve heilig over de aarde te gaan. Want hij ervaart, het is toch allemaal bedrog. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar wel kan dat alles in de waarneming hem zodanig binden en gebonden houden, dat hij geen uitzicht hier meer heeft. En dat de hemel zwijgt. En dat de aarde hem niet vertrouwt. En dat de dood in hem werkt. En hij sterft alle dagen. Nu, dan komt die historische waarheid van zijn hemelvaart. Die komt tevoorschijn. Hij is heen gegaan. Ja, nu niet in het vlak van het droevige. Niet om te wenen en te huilen, maar als reden tot blijdschap. Hij is heen gegaan. Hij die mijn vlees en mijn bloed heeft aangenomen. Hij die mijn schuld en mijn zonde verzoend heeft.
Hij die ook na zijn heerlijkmaking nog een tastbaar lichaam had. Want hij zei, hebt gij iets om te eten? Hij is door de Vader opgenomen in heerlijkheid. Opdat zijn kerk niet zou vertwijfelen aan de toegang die hij heeft ingewijd door zijn eigen bloed. Maar dat ze in zijn opname zouden zien de zekerheid, de gewisheid, dat ze van deze aarde zullen worden opgeheven ten hemel. En niet alleen in een sfeer en in een geestverrukking, nee, maar dat ze naar de ziel en lichaam hem eeuwig zullen zien en geen vreemde. Wat een rijke troost, hij is heen gegaan. Hij is heen gegaan voor hun ogen. Opdat wanneer hun ogen zouden kijken tegen de wanden van hun aardse huis. En dat ze geen opening zouden zien om vrolijk en blijde te zijn. Maar dat ze menigmaal aan alle kanten gekweld en aangerand worden. Aan alle zijden gevangen genomen. Dan een blik zouden slaan op het woord van de levende God. Op de discipelen die het zelf hebben gezien. Hij is opgeheven door de Vader. Hij is opgenomen in heerlijkheid. Het kan waarachtig dat een mensenkind, die hier door de wetten van stof en as, door de wetten van zwaartekracht, door de wetten van zijn eigen ledigheid, in de waarneming nooit thuis zou kunnen komen en nooit thuis horen bij de drie-enige God, dat hij toch opgenomen zal worden, want zijn hoofd, de Heer Jezus Christus, is zichtbaar voor hun ogen opgenomen. U zegt, ik heb wel een bedenking. En dat is deze, hij was zondeloos. Maar ik ben een zondaar. Hij was heilig. Maar ik ben niet heilig. Op hem was niets aan te merken. Op mij is alles aan te merken. Hij was verheerlijkt, ik niet. Hoe zou ik dan getroost worden uit zijn hemelvaart dat hij door de Vader is opgenomen? Dat kan alleen als gij geloven moogt dat hij geen zonden in zijn Jacob ziet en geen overtreding in zijn Israël, en dat hij u om Jezus wil al uw misdaden heeft vergeven, dan vormt ook dat geen beletsel. Al blijven wij tot aan onze laatste ogenblikken toe hier op aarde, vleeselijk, dan nog blijft het eeuwig waar, alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. Hij is heen gegaan, troostrijk. Als wij onze overledenen ter aarde bestellen, troostrijk als onze ogen hier op aarde open doen in ons graf, dat ons gevangen houdt. En daar bedoel ik nu niet ons vlees en bloed mee. Maar daar bedoel ik mee het bedenken des vleeses dat vijandschap is tegen God. Bedenken van onze verdorven natuur. Troostrijk als we aangevochten worden. Wat zoudt gij in de hemel kunnen doen? Hoe zoudt gij daar ooit kunnen komen? Zulk een besmette. Zulk een zondig mensenkind. die wel zou moeten roepen, ga uit van mij. Ik ben een zondig man. Troostrijk. Want het hoofd, de tweede Adam, is door de Vader van de aarde opgeheven. En daarmee heeft hij bevestigd en daarmee heeft hij bewezen dat het hem geen kinderspel is, maar dat hij zo getrouw als sterk is. Hij zal volvoeren het werk zijner handen, waarvan dat een zong, gij zult mijn kruis eindigen hier. Want goedertier zijt gij gestadig. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij. O Heere genadig, hij doet het. En al voel ik niet altijd dat hij het in mij doet, dan word ik getroost met zijn hemelvaart, dat hij het in Christus gedaan heeft. En wanneer het geloofsoog daarin verhelderd wordt, dan mogen wij ook wederom getuigen aan de groeven hier op aarde, aan het graf van ons eigen bestaan. Nee, duivel, ge zult ons niet vast kunnen houden hier in de gevangenis van onszelf. Nee, Satan, gij zult de overwinning niet hebben om ons tot stof te vertreden op de aarde. Nee, nee, oordelen die het aardrijk treffen, gij zult niet het laatste woord hebben. God heeft het laatste woord. Ik kan niet opklimmen tot God, mijn schepper. Maar hij is opgenomen in heerlijkheid. Hij is heen gegaan. Hij is voor het aangezicht Gods gekomen. Daar ligt nu de garantie en de zekerheid dat er niet een stukje van een oor zal achterblijven. Daar ligt nu de zekerheid dat hij het zeker waar zal maken. Ook al versmelten onze harten van droefenis, en al lijkt er een scheiding te vallen hier op deze aarde, ook tussen degenen waarvan wij een hoop mogen hebben dat ze zijn ingegaan in de eeuwige rust, en dat toch onze harten aangevochten worden door droefenis en leed, dan komt het woord des Heren. En hij werd opgenomen, daar zij het zaak. En nou niet in de opneming van ons stof. Want daar zien we niets van, dat laten we neer. En de duivel kan lachen in onze harten, opvaart. Dat is het einde. Wat zie je verder? Wat heb je verder? Wat doe je verder? Het laatste van de verwachting wordt weggedragen door de hefbomen, de handbomen van het graf. Daar rusten ze toch alle, daar worden ze toch neergelegd. Is dat opvaart? Wat ziet ge? O, dan zegt het allerheiligst geloof, nee, Satan. Doe die akelige bril waardoor ge mij heen wilt laten zien maar weg. Hij is opgevaren ten hemel, ik geloof. Ik heb het niet zelf gezien, maar de discipelen hebben het gezien. Die waren oor en oog getuigen. En ik heb het in zijn woord gehoord en geloofd dat het getuigenis waarachtig is. O, dan lijkt het ook geen twijfel meer. Laat dan rustig de zwaarste steen er maar op wentelen. Op onze graven. Laat dan de Satan treiteren en bezig zijn. En ons van alle rust menen te beroven. Van buiten en van binnen. Het komt goed. Eindelijk maakt God alles goed met zijn ellendigen. De Heer Jezus is daarvan het bewijs. Hij is opgeheven. Wanneer ik nu een kind mag begraven, dat een kind van hem is, dan is ook dat kind reeds opgeheven naar de ziel. En nog heel even, en de stem van daar gangel weer klinkt, en het lichaam, niet de boze natuur, niet het oude bestaan, nee, dat is weg. Maar het zaad dat ontkiemd werd, het zaad, dat staat op in onverderfelijkheid. Daar zullen zij naar ziel en lichaam hem zien, die hen gekend heeft van eeuwigheid. Troostrijk, hij is heen gegaan. Nee, zeggen we dan. Nee, Heere Jezus, wij begeren u niet meer terug in die zin. Want uw knecht heeft gezegd, indien wij Christus ook naar het vlees gekend hebben, zo kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Want hij is heen gegaan. Hij wandelt niet meer onder ons naar het lichaam. En het is goed ook. Want het bewijs dat hij hier niet meer is, is voor mij de troost dat ik er ook eenmaal hier niet meer zal zijn op de aarde die om mijn zonde onder de vloek is. Dat ook ik eenmaal hier niet meer zal zijn, zegt de arme kerk. Maar dat ik uit dit mijn vlees God zal aanschouwen, welke mijn ogen voor zich aanschouwen zullen en geen vrienden. Ja, zegt Job, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is de troost. Hij is opgeheven. Laat dan de kerk maar zinken. Het is geen zaak van vreugde misschien, ik weet het wel. Laat alles maar zinken. Laat alle fundamenten in uw waarneming omgestoten worden. Laat uw handen rusteloos zoeken naar een houvast. Het is hier niet. Het is hier niet. Maar voor u zal het toch eeuwig waar blijven. Hij is opgeheven. U wordt ook opgeheven. En in het midden van de dood zal hij zelfs nog volkomen uitkomst geven. En hij zegt, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Ze waren van u, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Dat is wat. Hoofd van het lichaam is opgeheven. Nu staat de kerk op de ledige plaats, niet troosteloos, maar getroost, want ze gaan hem achteraan. Ze gaan hem achterna. Hij waande door de woeste baren en brede stromen hun pad, zodat zijn lof op stem en snaren zal oprijzen. Want hij heeft, zegt de dichter, mijn ziel beveiligd voor de dood. Hij is voor mij een schild in al mijn nood. Hij is het, want hij is opgeheven. O, dan is er ook een troost, al is hij menigmaal bedekt en verborgen. Een troost in de ledige plaats. Weliswaar, hij was naar het vlees hier op aarde. Weliswaar, wij denken in ons kinderlijk begrip, was hij hier nog maar. Was hij, dat zou geen best teken zijn. Maar dit is een goed teken, hij is hier geweest. En hij is met de gevangenis die hij gevangen genomen heeft, teruggekeerd naar den Vader. God, dat uw leven in Christus, met Christus, verborgen bij God zou zijn. En uw wandel in de hemel, in Christus. En hij heeft ons medegezet in de hemel, in Christus. Dat is troost. Nou ja, troost. Ja, troost. Maar we staan er vaak niet bij stil. Omdat we al troost genoeg hebben hier op aarde. Omdat we zulke zoveel hebben. Maar als de Heilige Geest in alle troosteloosheid komt voor die zinkende zondaren, die daar met tranen in de ogen in de grafkuil staan te kijken, in alle facetten van het leven, in de grafkuil, akelig en naar. Troost als die Geest zegt, hij is opgenomen door de Vader. Wat wilt ge nu nog? Laat u ter aarde vallen. Laat uw stof weggedragen worden. Laat u zich 50, 30 of 80 jaren misschien wel wanen dat je zegt, het lijkt wel of dat de deur nooit open gaat. Het lijkt wel of de deur altijd maar op slot blijft. Als ik denk dat het venster open is en ik naar buiten mag vliegen, dan gaat het weer helemaal verkeerd. Laat het zo zijn. Laat het alles zo zijn. Maar hij is opgeheven. Bedenk, wij willen graag vliegen. Bedenk dat wij graag geestelijk willen zijn. We zijn het niet. Bedenk dat we graag iets willen daarstellen. Al is het nog maar zo klein. Als we maar eens dit en als we maar eens dat. Maar hij heft op. Hij raapt u op. Gij klimt de ladder nooit op. Gij komt er nooit. Gebreekt uw nek. Maar als ge daar op de grond ligt en ge kunt nergens heen, dan zegt hij, kind, wat maakt ge u druk? Wat wilt ge nu eigenlijk? Wat wilt ge nu? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God neemt mij op, zegt de dichter, in zijn heerlijkheid. Na de dood is het leven mij bereid. Troostrijk, hè? Hij is heen gegaan. Dan zegt het woord Gods, heb dan goede moed. En houd de onwankelbare belijdenis der hoop vast. Want die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. En dat hij ons ten goede daar is. Hij is niet alleen een bewijs van in zijn hemelvaart van de opgang, de opname van de kerk die nu nog op de aarde is, maar hij is ook werkzaam. Daar zal ook vraag 49 nog van spreken, onze voorspraak. Dus daar kunnen wij niet veel van zeggen, anders dan behandelen we eigenlijk vraag 49. Aangaande de nuttigheid van de hemelvaart is nu, hij is ons ten goede daar. Dat is iets van zeg, ons ten goede. De Satan kwam ook wel eens in de hemel, dat lees je in het boek Job. Daar kwam hij om te klagen en om te verklaren. Daar kwam hij om te schimpen en om God uit te dagen. Ja. Maar hij is naar de hemel gegaan, ons ten goede. Hij is de smarten des doods ontbonden en hij is nu opgenomen in heerlijkheid voor het aangezicht God, zegt Hebreeën 9. Om voor het aangezicht Gods te verschijnen voor ons ten goede. Dat is groot. U zegt ja, maar daar heb ik zo geen zekerheid van. Nou ja, dan moet je proberen die zekerheid te krijgen. Je moet niet denken dat je die zekerheid op kan vissen hier of daar. Die zekerheid ligt in het geloof. Je moet ook niet denken dat je heel wat beleefd hebt in je leven, dat je er dan zo langzamerhand zeker van bent. Ook niet. Het is geen soort trap waar je op klimt. Nee, ook niet. Ons ten goede, daar is. Daar kan je alleen maar blij en verwonderd mee wezen als hier op aarde de duivel, de wereld, ons eigen hart en de wet zegt, eruit. Eruit.
En dat je conscientie je misschien ook nog aanklaagt ook. En dat je conscientie zegt, man, schij alsjeblieft uit. Schij uit met je praten. Schij uit overal mee. Wat ben je voor een mens? En dat er een rol afgerold wordt, waarin zo netjes allemaal opgetekend staat wie we zijn, is niet met de daad dan wel met de gedachte. Hier op aarde zijn er allemaal aanklagers. Allemaal aanklagers. En je haalt het nooit, want je moet werkelijk van goede huizen komen om daarin staande te blijven. Want al die geestelijke machten en krachten, die weten het ons heel goed te vertellen. En we zijn zelf ook niet blind. We hebben zelf ook een erg listig hart, een verkeerd hart. De duivel frist ons geheugen ook wel een beetje op dan. Wat moet je er tegen beginnen? Wat moet je tegen... Er is een koning ons ten goede die zegt... De Heere schuilt u, gij Satanas, duivel, de Heere schuilt u. De Zoon schuilt hem. God schuilt de duivel uit. Hij vervloekt hem. En terwijl hier op aarde alles daar tegenaan komt om ons te trekken in de put, opdat hij voor eeuwig over ons wordt toegedaan, is er een hemelse pleitbezorger ten goede. Als iemand je pleitbezorger of je borg is die zelf te arm is, dan dat hij wat kan doen, dan heb je niet veel aan. Dan zeg je, ja, dan zit je allebei in het schip. Ik kan makkelijk wat beloven, ik zal dit en ik zal dat als ik niets heb. Maar nou de koning der ere, de koning der wereld, de koning die alle koninkrijken in zijn macht heeft, de overste van alle koningen der aarde, alle macht, des vaders eigen zoon. Daar is geen ene partij tegen bestand, geen ene partij. Nog wereld, nog duivel, nog zonde, nog dood. Niets is er tegen bestand. Hij is, zegt de Heidelberger, met die innerlijke beleidschap, ons ten goede. Ach, wat doet de Heer toch alles alleen. Want de duivel zou ons gewis, wij denken dat we met de duivel vaak te kampen hebben, en met ons eigen, maar je moet niet vergeten, dat het valt heus nog mee. Want we zouden lang opgevreten zijn en naar stukken gescheurd, als hij zijn zin kon doen. Als hij zijn zin kon doen, dan had hij ons al lang doodgeschopt. Want als we dan maar één keer de naam des Heren Jezus noemden, dan zou hij ons al de keel dichtknijpen. En kinderen, als jullie zouden bidden voor je eten, Heren, zegen deze spijze, amen, dat kan hij ook niet hebben. Dan zou hij gelijk doodslaan, zo is de duivel. Dus, hij ten goede, wat valt het toch nog mee, toch nog mee? Hij zal vergrimd en onder de toelating Gods, maar hij mag hoogstens het werk doen van een herdershond om de schapen te drijven naar de herder, maar meer ook niet. Onsta de sterke held terzij, zegt Luther, die God ons heeft verkoren. Nu, met zulke hemelse pleitbezorger zal niets, maar dan ook niets, ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Die daar is in Christus Jezus, onze Heere. De rest laten we rusten tot vraag 49. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levende en de doden. Dat artikel wordt ook nog behandeld. Maar hier wil de Heidelberger vast zeggen. Ook die tijd is in Gods hand. Want eenmaal zal de kerk hem ook wederom zien. Naar het lichaam. Dan zullen ze hem ook weer zien. In zijn verheerlijk lichaam, zijn handen en zijn voeten en zijn gezegend hoofd. Is dan Christus niet bij ons? Nu laten we de dwaling maar helemaal rusten. Tot aan het einde der wereld, gelijk hij beloofd heeft. Ach, hij is waarachtig mens en God. Naar de mensheid is hij gelukkig in de hemel. Als een zeker pand, als een zeker bewijs. Maar hij is ook waarachtig God. Dat wil zeggen, waar is het huis dat ge mij bouwen zoudt? Waar is de plaats, mijn rust? Vervul ik niet de hemel en de aarde? Nu, na zijn godheid, wijkt hij nimmer meer van ons. Na zijn godheid. Wat wil dat zeggen?
naar zijn godheid, dat wil zeggen naar zijn goddelijke natuur, als de eeuwige zoon des vaders, is hij heden in ons midden aanwezig. Met zijn eeuwige kracht, met zijn onovertroffen heerlijkheid, onuitsprekelijke grootheid, met zijn godheid. En in die godheid spreekt hij nog als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Want zijn goddelijke kracht werkt door het woord en de geest in de harten. Hij is toch bij ons. Hij is in de hemel, maar ook naar zijn godheid op de aarde. Naar zijn godheid en majesteit. De majesteit, dat wil zeggen eer, heerlijkheid, grootheid. Naar die majesteit wijkt hij nimmer meer van ons. Hoe schoon geformuleerd, hij wijkt niet meer van ons. Hij zet zich schrap. Hij blijft staan in alle omstandigheden. Met zijn majesteit, te midden van afwijkers en overtreders, majesteit. Wat is dat voor een majesteit van Christus? Dat is de majesteit van zijn grote kracht. De majesteit die de zondaar en zondares doet betuigen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, uw hartelijk bemin. De majesteit van Christus is, dat hij ook in de staat en trappen zijner vernedering, zowel als in zijn verhoging, voorwerp onze aanbidding is, van onze begeerte, van ons uitzien. Majesteit. Dat is dat hij komt als een held met zijn zwaard, om de onderdanen die van nature geen onderdanen van hem zijn, in het harte te treffen en om ze gevangen te nemen en om ze te leiden als zijn buit. Majesteit, dat is wanneer wij een toontje lager gaan zingen voor die dierbare borg en middelaar. Niet over hem praten alsof we het over onze gelijken hebben. Dat is ook een modeverschijnsel. Kameraad, onze vriend, onze makker. Nee, majesteit. Jezus die nu verheerlijkt is. De smarte des doods ontbonden is. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Johannes viel al dood aan zijn voeten toen hij hem zag. Majesteit, dat doet ons ook beven. Beven wanneer wij horen hoe hij macht heeft gekregen om te oordelen. De levende en de doden. Majesteit doet ook buigen en bukken. En zeggen, gij zijt de zoon van David. Help mij, red mij. Heere, u hebt toch alle kracht in de hemel en op de aarde. Majesteit, dat is de glans van zijn gewaad. Majesteit, dat is de heerlijkheid van zijn woord dat ons gepredikt wordt. Majesteit, dat is de luister van zijn grote daden die hij werkt door zijn woord in de harten. Majesteit, hier in het beginsel bewonderd, hier de knie gebogen voor deze koning, en wij zullen eeuwig delen in zijn heerlijkheid, om hem gelijkvormig te mogen worden. Majesteit en genade, zegt hij, met zijn genade. Dat wil zeggen met zijn gunst. Dat wil zeggen met zijn onverdiende ontferming. Wij hebben hem niets verdiend, hij wel. Met zijn ontferming, met zijn milde hand en zijn vriendelijk oog, met zijn liefhebbende stem, met zijn altijd kloppend hart, met zijn tedere mond en lippen, waarvan de kerk zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Met zijn genade, ja, genade is uitgestort op zijn lippen. Hij wordt van God gezegend. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid met zijn genade. Die genade komt uit, want hij blijft met zijn vrije gunst, blijft hij bij zijn kerk. Hij geeft niet één keertje genade, niet twee keer. Maar die genade is als een muur, als een steen der hulpen. Tot in het einde van onze leven toe. Want als hij met zijn genade zou wijken, zouden we met alle genade omkomen, voor eeuwig. Maar hij wijkt met zijn genade nimmer meer. O, dat is zo groot. Dat is zo pijnloos. Ook als ik hem arbeid maak met mijn zonde. Ook als ik mijn ogen niet op kan slaan tot God die in de hemel zit. Ja, man, Petrus. Ook als je daar staat als een verloochenaar in de zaal van Caiaphas. Hij wijkt nimmer meer van mij. Hij heeft het vast niet toen op dat ogenblik gevoeld, maar het is waar. Het is eeuwig waar. Hij wijkt nimmer meer met zijn genade, anders had Petrus in de hel gelegen. En had de aarde gescheurd. David ook jij, hij wijkt nimmer meer met zijn genade van je. Het was wel erg, jazeker. Het was erg. Het is een voorrecht als de Heere bewaart. Maar laten we bedenken, wij hebben geen ander hart, maar hetzelfde hart. Laten we bedenken, Petrus, wij verloochenen duizendmaal. Laten we niet te hard schreeuwen om ons eigen ongerechtigheid goed te praten over Simpson en dit en dat. Want we weten niet wat genade is. En toch geldt het voor de kerk. Met zijn genade staat hij als een rots in de branding. Hij gaat niet opzij. Maar hij blijft staan, hij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Hij troost met de vergeving der zonden. Hij troost met het werk van de knecht des Heren. Genade voor genade. De zondaar wordt gans en al door de genade Gods omringd. Hij wijkt nimmer meer. Ook als wij het denken. Ook als wij denken dat hij geweken is, dan is hij nog. Dan is hij nog met zijn genade bij zijn kerk en met zijn geest. Nee. Met zijn heilige geest. Met de geest van Christus. Blijft hij onderwijzen hen die dwalen en brengt ze in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed. Dat zacht geworden is in de aanklacht van zichzelf. Dat het enkel hardigheid is in het effe recht des Heren. Die hem nederig te voet valt, leert van hem de wegen. Want hij wijkt niet met zijn geest. Dat geeft ruimte, licht, ook op deze dag. De dag die naar zijn naam genoemd is, de dag zijn er opstanding, Heere. Zoudt u nog iets doen? Zou u nog met ons uzelf willen bemoeien? Zou u nog in ons willen wonen en werken? Of hebt u ons verlaten? Hebt gij uw kerk verlaten? Ons en onze kindertjes? Het lijkt er misschien op. Ze zijn brutaal. Of ongehoorzaam. Of ongevoelig. Hard. En boos. Het lijkt er misschien op. Dan troostte u dit woord. Nimmer meer wijkt hij met zijn geest van zijn kerk. Ze zitten er ook nog bij. Ze zitten er ook nog onder. Zij leven ook nog in de tijd van het heden. Hij strekt zijn handen uit naar een wederstrevend en tegensprekend volk. Gewis, zijn geest is uitgezonden. Hij zal toch ook vandaag, zegt de zondaar of zondares, de wegen geleerd hebben aan ons, nietige stervelingen. Houd dan goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Heb ge geen geloof? Zo schreef eens iemand. Dan doet ge het maar zonder geloof. Als ge maar gelooft dat hij waarachtig is en geen leugen. En dat wij onwaarachtige leugenaars zijn. Hij gaat niet opzij. Wij wel. 1000 maal opzij. Vooruit, achteruit en opzij. Wij zijn wel genoemd in Petrus rots. Maar toen had hij het oog op het woord der belijdenis. Gij zijt de Christus. Maar wij als Simons, wij gaan opzij aan alle kanten. De zeef, daar vallen we doorheen. Maar Petrus blijft liggen. Onbewogen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Nu, laat dan vrij het schuimend zenuw bruisen. De ontroerde wateren heen vergruisen. De golven mogen door aboene berggevaarten daver doen. De stad, het heiligdom, de woning des Allerhoogste, wordt in haar muren te alle tijd door beekjes der rivier verblijd. Amen.